Geliefde gemeente, ik denk dat u het wel herkent. Dat zal voor jullie ook gelden. Dat als mensen je met een baby zien, ze tegen je zeggen, geniet er maar van. Want voor je het weet zijn ze groot. Ik kan me voorstellen dat je af en toe dan denkt, nou ja, genieten, het is heel mooi, maar het was best pittig vannacht. Het is niet alleen genieten, maar goed. En zeker ook genieten. Een voorrecht als je een gezond kind in je armen mag hebben. En dan die woorden, die voel je dan ook wel een beetje. Voor je het weet zijn ze groot. En dan wat er vaak bijgezegd wordt. Om je een beetje moed in te spreken. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Er kan best heel wat op afkomen. Dus je denkt er nu al een beetje over na. We hopen dat inderdaad Ali en Jacob, dat ze groot mogen worden. Dat ze volwassen mogen worden. Dat is niet vanzelfsprekend, maar daar denk je toch wat over na. Groeien, volwassen worden. En dat is ook goed. Vooral als je dan ook nog verder denkt. Zeg ja, maar het stopt niet met volwassen worden. Trouwen. Opa en oma worden. Er komt iets achter. Ze moeten ook een keer de wereld uit. En dat is zeker belangrijk. Je hoeft echt niet alle zorgen, alle dingen die mogelijk kunnen gebeuren, je in het hoofd te halen. Van wat als dit, wat als dat. We hebben eigenlijk geen idee wat er nog komt. Maar één ding weten we wel. Er komt een einde aan. Het leven is kort geleden begonnen. En later zal het leven eindigen. Aan het leven van deze baby's komt een eind. En het leven van ons allemaal komt een eind. Het is zo belangrijk om daar vast over na te denken. Om dat mee te nemen. In heel het denken over je kind. In heel de opvoeding. In heel je leven. En vanmiddag staan we daarbij stil. Vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 37. En als de Heer het geeft, zullen we aan de hand van dit artikel en ook naar aanleiding van dit artikel 4 keer preken. Nu gaat het over de werkelijkheid van het oordeel, de rechterstoel van Christus. Het zal gaan over de vraag, hoe kun je nou verlangen naar de wederkomst? Het zal ook gaan over de vraag, hoe gaat het nou met de kerk intussen, voor de wederkomst? Hoe zal het dan met de kerk eraan toe gaan? En we zullen het nog hebben over de vraag, hoe zal het nou met Israël gaan, richting de wederkomst? Dat is dus, als de Heer het geeft, de komende drie keren hierna. Maar vandaag dan die meest ernstige vraag van alle. Die rechterstoel van Christus, hoe zit het daarmee en hoe staan wij daar tegenover? Artikel 37, we lezen het grootste gedeelte daarvan. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat als de tijd door de Heere verordend, die aan alle schepselen onbekend is, gekomen is en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, zoals hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren, een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen, en kinderen, die van het begin van de wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn. Gedagvaard zijn door de stem van de archangel, de aartsengel, en door het geklank van de bazuin van God. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De ziel, de samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, waarin ze zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, Die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld zullen gedaan hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden van de mensen openbaar voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel terecht, schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vrucht van de arbeid en van de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen geweten en zullen onsterfelijk worden. Doch in zulke voegen op die manier dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivelen en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. Tot zover voor deze middag. Onder dit woord en boven de preek schrijf ik: wij moeten de wereld uit. Drie gedachten: de uitgang, de ingang en de doorgang. Dus wij moeten de wereld uit. Ik pas dat dan wat toe op de doop, zoals u misschien zult begrijpen. En er staan ook een aantal dingen in dit artikel die ik alleen maar zijdelings zal aanstippen. En die, naar ik verwacht, in de lezing van komende woensdag wel preciezer zullen uitgewerkt worden. Hoe gaat dat? Zoals, ik noem maar een van de dingen, het geroep van de archangel, van de aartsengel. Op welke manier komt de Heer Jezus terug? Die vragen laat ik voor vandaag wat zitten. Maar het gaat er nu meer om: wat betekent het voor ons? De wederkomst van de Heer Jezus. Het einde van ons leven. Dus wij moeten de wereld uit. Drie gedachten. De uitgang uit dit leven. Als tweede de ingang na dit leven. En als derde de doorgang door dit leven. Dus de uitgang uit het leven, de ingang na dit leven en de doorgang door dit leven. Dus als eerste de uitgang uit dit leven. Aan het einde van de Nederlandse geloofsbelijdenis er wordt heel terecht verteld wat het einde van de wereld is. Zoals ook de Bijbel er eindigt. De laatste hoofdstukken van Openbaring die gaan daarover dat er niet alleen aan een boek, aan een Bijbel een eind komt, maar dat er aan de hele wereld een eind komt. En niemand kan weten hoe dat gebeurt, behalve degene die eeuwig is. En er is er maar één die echt kan weten hoe de wereld begonnen is. Dus alle verhalen over evolutietheorie en zo ten spijt. Er is er maar één die kan weten hoe het gegaan is. En dat is God. Er is er ook maar één die kan weten hoe de wereld afloopt. En er zijn natuurlijk best heel veel theorieën over. En mensen die zich ook zorgen maken. En de één die denkt het gaat ten onder vanwege klimaatverandering. En de ander denkt het gaat ten onder vanwege een meteorietinslag. En de ander denkt, dat duurt er nog een hele poos, de wereld komt aan een eind als de zon op een gegeven moment op is. Dat is allemaal niet waar. Sommige van die dingen kunnen wel een rol spelen. Het zou kunnen zijn dat God gebruik maakt van een meteorietinslag. Het is in elk geval zo dat God gebruik maakt van klimaatverandering. Maar dat is niet waardoor de wereld tot een eind komt. De wereld komt tot een eind door het ingrijpen van God zelf. God heeft de seconde bepaald waarop het einde komt van deze wereld. En het komt echt niet een dag of een minuut vroeger dan Hij gewild heeft. En ook niet later. En hoe komt dan het einde van de wereld? Nou, je zou kunnen zeggen een beetje net zoals het begin. In Genesis 1 daar staat, de wereld komt bij God vandaan. En hoe heeft God nu alles gemaakt? Hij was daar. De geest God zweefde over de wateren. God was daar. En toen heeft hij daar alles gemaakt. Zo zal het ook straks gaan. Christus komt. Christus zal zijn op deze wereld. En zijn komst is het einde van de wereld zoals wij die kennen. Van de manier waarop we nu samenleven. Christus komt. En telkens zie je, dat is de hoofdzaak. In het begin van de Bijbel. Misschien nog iets preciezer. Ik noemde de geest. Maar het gaat er ook over het woord. Hè? God zeide. God zei. God sprak. En dan zegt de Bijbel later, dat spreken, dat is door de Zoon. Dus Christus kwam. En toen kwam de wereld. God heeft geschapen door de Zoon te zenden. En midden in de wereldgeschiedenis, Christus kwam en hij zorgt voor verlossing. En aan het einde van de wereldgeschiedenis, Christus komt. En dan is deze wereld afgerond. De derde keer dat Christus komt in dat grote handelen van God. Dus de Heer Jezus komt terug. Kinderen, zullen veel op denken. De Heer Jezus komt terug. Je weet, de Heer Jezus is al een keer gekomen. En daar heb je veel van gehoord. En je hebt er ook wat van gezien. Want dat water van de doop, dat wijst op het bloed van de Heer Jezus. Je hebt veel gehoord van de Heer Jezus toch. Bijna de eerste verhalen die je gehoord hebt, gingen over de Heer Jezus. Dat hij geboren is in Bethlehem, dat hij gestorven is aan het kruis, dat hij in het graf gegaan is en opgestaan, naar de hemel gegaan. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat de Heer Jezus kwam en dat de Heer Jezus zijn werk deed. Dat weet je toch wel, hè? Om ons van onze zonden te bevrijden. Het is belangrijk om veel aan de Heer Jezus te denken. En het allerbelangrijkste, om deze Heer Jezus te leren kennen. Maar dan moet je dus ook verder denken. De Heer Jezus, die komt nog een keer op de aarde. Net zoals dat hij gegaan is. Hij is zichtbaar gegaan en is al zichtbaar terugkomen. En toen ik jong was, was ik best heel vaak bang als ik hoorde over het einde van de wereld. En dat is ook wel een beetje goed. Daar mag je best wel van schrikken. Daar hoor, hoop ik zo meteen nog wat van te zeggen. Maar heb ik nooit vergeten. Het einde van de wereld. Dat gebeurt niet zomaar. Maar het einde van de wereld gebeurt als de Heer Jezus komt. En als je nou de Heer Jezus mag kennen. Als je nou zo echt heel in je hart, zo heel diep blij ben geworden door de genade van God. Blij ben geworden dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren te redden. Als dat nu in je hart leeft, dan ga je vooruitkijken en denken, oh, gelukkig komt de Heer Jezus nog een keer. En wat er dan ook nog meer gebeurt, ook heel ernstige dingen, als de Heer Jezus er maar is. En als dan wij maar bij de Heer Jezus kunnen zijn. Maar dan komt het dan wel op aan. En de Heer Jezus is gekomen als redder. En daarom als je hem als redder kent, oh, dan zul je blij kunnen zijn als hij komt. Maar die tweede keer als hij komt, dan komt hij wel als rechter. En als je hem nog niet kende, Wat is dat dan aangrijpend? Als hij een rechter is. Terwijl je hier in het leven niet echt in hem wilde geloven. Je zat wel in de kerk. Je geloofde best dat het waar is wat er over de Heer Jezus verteld werd. Maar het leeft niet in je hart. Je kent hem niet. Je vertrouwt hem niet. Je gehoorzaamt hem niet. En als straks. Kijk, als de Heer Jezus rechter komt, dan kan er niemand meer zeggen. Wow, ik vind die zo belangrijk. Ik vind het goed om even 1,5 uur naar een preek te luisteren, in de kerk te zitten. Maar verder wil ik me niet te druk om maken. Dat kun je dan niet meer zeggen. Er zijn nu mensen die zeggen, ik geloof niet in God. Maar er is dan niemand. Niemand die niet in God gelooft. Er zijn nu mensen die zeggen, nou ja, al bestaat God. Ik trek me er niks van aan. Wat hij zegt vind ik niet belangrijk. Wat ik zelf wil vind ik belangrijk. Wat anderen zeggen vind ik belangrijk. Dat kan dan niemand meer zeggen. Dan zal iedereen diep in zijn hart voelen. Wat Christus zegt is bepalend. Daar kun je niet meer onderuit. Daar kun je niet omheen, niet je ogen voor sluiten, niet tegenin gaan. Iedereen. Die zal dan erkennen. Dus je leest het ook in Filippenzen 2. Christus is Heere. De belangrijkste mensen van de wereld. Die ooit ook geleefd hebben. De grootste keizers en veroveraars. Die zullen dan net moeten doen als Nebukadnezar. Nebukadnezar die dacht, moet je kijken wat ik voor elkaar heb. Het hele Babylonische Rijk, het hele, die hele grote stad Babel. En toen kwam God. En eigenlijk één vingerknip van God. En Nebukadnezar. Wat ging hij doen? Kruipen. Hij was nog lager dan een mens. Zo diep moest hij buigen voor God. Die machtige Nebukadnezar. En dat geldt dan voor alle mensen. En dan tellen veel dingen van deze wereld niet meer mee. Hè? Je kunt je soms druk maken. Soms om dingen die helemaal niet per se verkeerd zijn. Gewoon goede dingen. Zo voor het aardse leven misschien zelfs belangrijke dingen. Je kunt er druk om maken alsof je leven ervan afhangt. En dan merk je soms een jaar later of soms een week later. Ik heb meer dan eens gehad. Dan was ik zo gestrest. Ik ben veel te laat bij die afspraak. Het loopt helemaal in duigen. Hoe moet ik het nou allemaal voor elkaar krijgen? Nou ja, dan ging het ook niet goed. Maar een week later dacht ik, ja, ik merkte nu eigenlijk al niks meer van. En een jaar later was ik het vergeten. Nou, zo zal het dan nog veel meer zijn, toch? Als je er nog over na zou denken, over al die kleinere en grotere dingen van dit leven, dan zou je zeker denken, waarom heb ik me daar zo druk om gemaakt? Waarom heb ik geleefd alsof daar mijn leven vanaf hing? Dan zul je merken, er is maar één ding waar je leven vanaf hangt. En dat is, hoe sta je voor God? En is de opvoeding ook zo belangrijk, hè? Je hebt een kind gekregen en je hebt allerlei dingen, daar moet je druk op maken. Zeker als moeder, de kleinste dingen moet je aan denken. Je moet soms aan alle dingen tegelijk denken. Het is ook belangrijk dat je er oog voor hebt. Hè? Dat je veel aandacht hebt voor je kinderen. In grotere en kleinere dingen. Maar er zullen ook binnen dingen bij zijn. Waarvan je het licht van de eeuwigheid denkt. Is dat het nou waard? Leven we daarvoor? Is mijn kind daarvoor geboren? Het gaat allemaal naar dat grote moment toe. Dat we staan voor de rechter. En er staat hierbij alle mensen. Mannen en vrouwen en kinderen. En hoe stonden jullie zo samen voor in de kerk? Maar om zo te zeggen, er komt ook een dag dat wij samen voor die rechterstoel. En hoe sta je er dan? En mag ik dan zo staan dat je als het ware de Heer in de armen mag vliegen en zeggen, Heer, hier ben ik. Hier zijn wij. Wij en de kinderen die u aan ons gaf. Wanneer komt in dat moment? Hè, dat onze kinderen, dat wij voor God staan. Nou, hier dit artikel gaat erover dat er een wederkomst is. Dat er een einde komt aan de wereld. Maar niet alle mensen maken dat einde van de wereld mee. De opstellers van de geloofsbelijdenis hebben dat moment niet meegemaakt. Het zou heel goed kunnen zijn dat verschillende van ons het wel meemaken. Maar anderen zullen het niet meemaken. Als wij het einde van de wereld niet meemaken terwijl we in leven zijn, dan komt ons einde op een andere manier. Dan komt ons einde door de dood. Dat is één van de twee manieren waarop ons leven tot een eind zal komen. Of dit aardse leven. Of door te sterven. Of doordat de Heer Jezus aan de hele wereld een einde maakt. Maar het verschil is er eigenlijk niet. Als wij sterven, dan geldt nog hetzelfde. Dan komen wij voor God. Zoals Paulus het zegt in Hebreeën 9, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan is het persoonlijk. Op het moment van sterven is persoonlijk. Degenen die dan gestorven zijn, die zullen wachten. Die zullen wachten in het graf. Tot die grote dag. En dat degenen die gestorven waren, degenen die nog leven, dat die samen zullen staan voor die grote rechterstoel. Dan is het gezamenlijk en dan is het publiek. Maar de uitspraak is hetzelfde. Er zit geen verandering in. Of je nu sterft, of dat je niet sterft voordat de Heer Jezus terugkomt. Het oordeel gaat over dezelfde dingen. Mijn zielen. Doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Er blijft ook over dat gebed van het andere bekende lied. Eenmaal, als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat, of dat Christus komt. Maar dan, als de stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat. Als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechte stroom. Rots der eeuwen. Dat is het enige wat overblijft. Rots der eeuwen. In uw schoot bergt mijn zielen voor de dood. Dat is het eerste. De uitgang uit dit leven. Als tweede de ingang naar dit leven. De rechter. De rechter is degene die oordeelt. Maar dat is altijd de taak van een rechter om te oordelen, om uit te spreken, hetzij vrijspraak, hetzij straf. Aan de hand waarvan vindt dat oordeel plaats? De geloofsbelijdenis zegt, in lijn met Openbaring 19 of 20. De boeken worden geopend. Dan gaan de boeken open. God spreekt niet zomaar een vonnis uit, maar een vonnis dat onderbouwd is. En er staat heel veel in die boeken. Wat zijn dat voor boeken? Het is het boek van God zelf. Het boek wat God opgeschreven heeft. In Prediker 11 staat tegen de jongeren gezegd, maar dat geldt voor ouderen ook, dat je aan de ene kant mag genieten van het goede dat God geeft. Dat je blij mag zijn als je jong bent en als je kracht hebt en vreugde in het leven hebt. Maar, staat erbij, weet wel dat God om al deze dingen u zal doen komen in het gericht. God zal niet zeggen, och, je hebt nu zo'n fijne tijd, daar doe ik verder niet moeilijk over. Joh, geniet maar, en dan dit stukje, daar kom ik niet op terug. Dat is gewoon alleen voor jou, voor jouw aardigheid. En dan daarna worden we serieus. Nee, staat er. God zal om al deze dingen nu doen komen in het gericht. Dat betekent dus dat de Heere van jongs af aan ons leven ziet. Dat al die dingen terug zullen komen. Dat is het boek van God. En er is nog een boek. Dat is het boek van het geweten. Ook dat geweten gaat open. En daar staat er, God zal spreken en die dingen zeggen. En dan gaat je hart ook open en dan kun je niet meer ontkennen. Dan gaat het samenvallen en dan zeg je, Heer, u hebt gelijk. Maar nu is er nog een ander boek. En een ander boek werd geopend, schrijft Openbaring 20. Een ander boek werd geopend dat des levens is. Wat staat er dan in het boek des levens? Daar staan geen zonden. Je kunt wel zeggen, daar staan goede werken. Want Paulus schrijft in 2 Korinthe 5, vers 16... dat de mens geoordeeld zal worden nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dat is ook het goede. In het boek des levens staan wel goede werken. Geen kwade. Het is belangrijk. Als we bedenken hoe moslims naar kijken, hoe wij ook geneigd zijn te kijken. Wij kunnen gaan wegen en zeggen, nou, we hebben een handvol goede dingen en een handvol slechte dingen. Het gaat erom, wat is meer? Heb ik nog meer goede dingen? Dan is die schaal zwaarder. Of heb ik meer slechte dingen? Dan gaat het maar net om. Maar nee, zo is het niet. Aan de ene kant worden onze zonden opgeschreven. Maar in het boek des levens, er staan geen zonden. Er staan alleen die goede werken. En die goede werken die staan dan bij de naam van allen die van Christus zijn. De Heere kent degene die de zijne zijn. En hij schrijft hun naam in het boek des levens. Dan zal die nooit meer uitgaan. Maar hoe kan het dan? Dat er goede werken staan. Dan zou je hart toch zeggen. Heere, dat klopt niet. Ik heb wel mijn best gedaan soms. Soms ook niet. Ik heb zoveel gezondigd. Hoe kan het dat u nou zoveel goede werken hebt staan. En als ik in mijn geweten kijk. Is dat er zoveel kwaad. Maar ook dan zul je het met God eens zijn. Want dan zegt de Heere, ja, maar die zonden, die zijn allemaal uitgewist. Daar kijk ik niet meer naar. En die goede werken, oh, die waren in het leven helemaal niet volmaakt. Maar er is ook het bloed van de Heer Jezus overheen gegaan. Je zou kunnen denken aan de doop. Ik zeg maar even tegen de kinderen. En jullie hebben de doop gezien, hè? Twee kinderen werden gedoopt. En wat kwam er nou bij die kinderen? Er was water. Het water maakt schoon. En zo zegt de Bijbel. Zo is nou het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Dan zegt de Heer dus, als je nou bij de Heer Jezus hoort, dan zijn al die zonden weg. Kun je uitgummen. Je kunt ze wegwassen. Maar in dat boek van de Heere, daar zijn ze weggedaan met bloed. Uitgewist met het bloed van de Heer Jezus. Alle zonden. Dus dan is er geen straf meer. En dan zul je het ook mee eens zijn. Maar dan zul je niet zeggen, dat heb ik nou goed gedaan, hè. Ik heb goed in de Heer Jezus geloofd. Ik heb goede werken gedaan. Ik heb veel voor God gedaan. Hard gewerkt in de kerk en weet ik het wat allemaal. Nee, dat zul je dan niet zeggen. Dan zul je alleen maar kunnen zeggen. Heer, het klopt wat er staat. Dat mijn naam bij de Heer Jezus staat. Dat klopt. Dat is het enige wat ik overhield. Het bloed van de Heer Jezus. Ik moet denken aan een jongetje waar ik poosje terug van laatst in een kinderboek. Op een gegeven moment kwamen twee vrienden in het veld, kwamen ze bij een boerenarbeider. En die zat daar zijn brood te eten. En ze kwamen zo bij hem en hij begon met ze te praten. Het was een man die graag over de dingen van God praatte. En op een gegeven moment kwam het gesprek erop dat je een keer voor de rechter kon te staan. En toen vroeg hij aan de jongens, ben je er bang voor? Ben je er bang voor? Maar die ene jongen knikte, ja. Ben bang voor, snap je dat? Snap je dat je bang kunt zijn voor de Heer Jezus? Dat is wel eerlijk. Want de Heer Jezus die zal rechter zijn over je zonde. En als al je zonden nog overeind staan, dan zal hij moeten veroordelen. We hebben dat ook nog gehoord vanuit de doop, het formulier, dat wij kinderen des toorns zijn. Dat onze kinderen aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat is het allerergste wat kan gebeuren. Dat je verloren moet gaan. Dat de Heer Jezus die ene ingang wijst. De ingang van de poort van de hel. Dan zullen er zijn volwassenen, oude mensen, kinderen, die de Heer Jezus niet lief hadden, die wel de zonde lief hadden. Van de Heer Jezus zal moeten zeggen, het is maar één plek geschikt voor jou. Eigenlijk wilde je daar altijd naartoe, dat is de hel. Daar moet je toch bang van worden. Dus ik hoop dat je aan de ene kant zegt, ik snap dat jongetje wel. Daar wil ik wel over nadenken. Ik snap dat jongetje wel. Dat hij er bang van was. Toen roep je aan het andere jongetje. Evert. Ben jij er niet bang voor? Nee, zegt Evert. Ik niet. Waarom dan niet? Kijk, misschien zeg jij wel. Ik ben er niet bang voor, want daar denk ik niet over na. Maar dat zei Evert niet. Ik ben er niet bang voor. Als ik dan straks voor God kom te staan, dan ga ik gauw achter de Heer Jezus staan. Dat is heel kinderlijk gezegd. Maar ik had hier wel gelijk. Dan ga ik gauw achter de Heer Jezus staan. Dat is de enige veilige plek, maar dat moet nu beginnen. Achter de Heer Jezus, daar ben je veilig. En wie schuilt bij de Heer Jezus, daarvan zal Christus zeggen, er is nog een ingang. Er is niet alleen de poort van de hel, die we allemaal verdienen. Maar er is ook een poort van de hemel, die niemand verdient. Die zou dicht moeten zijn. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb hem open gedaan. Toen ik naar de aarde kwam, toen ik aan het kruis hing, toen heb ik die poort naar de hemel open gegaan. En daardoor kunnen daar mensen naar binnen. Bejaarde mensen. En volwassen mensen. En jongeren. En kinderen. Die zullen er allemaal zijn. Waarvan de Heer Jezus zegt, kom. Je mag aan mijn rechterhand naar binnen. Je mag de hemel in. In dit leven wilde je bij mij zijn. Na dit leven zul je bij mij zijn. Dat kan niet missen. Twee ingangen. Als laatste de doorgang. De doorgang door dit leven. Wat betekent dat nu? Als we erover nadenken dat we allemaal het leven uit moeten. En dat we allemaal of de hel of de hemel in zullen gaan. Wat moeten wij nu daar dan mee? Wat moet u daarmee? Als je daarover nadenkt. Die twee dingen die ook in het doopformulier staan. Dat we in het Rijk van God niet kunnen komen. Tenzij wij opnieuw geboren worden. Het is gegaan over de toorn van God in het formulier. Maar het is ook gegaan over de genade van God. Er staat bij dat wij eenmaal in het Rijk van God zonder zonde, onbevlekt zullen gesteld worden. Die twee dingen. Wat betekent dat nu? Kijken we even naar Paulus. We hebben 2 Korinthe 5 gelezen. In vers 10 heeft hij gezegd. We moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En zo denkt hij aan de gemeente. Hij ziet de gemeente van Korinthe waren voor zich. Hij weet nog van toen hij er gepreekt heeft. En de mensen mochten komen uit de wereld en samen in de kerk terechtkwamen. En dan ziet ze zo voor zich. En wij allen. Al die groteren en al die kinderen in Korinthe moeten alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En dan voelt hij twee dingen. In vers 11 zegt hij, wij dan, weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Daarom, zegt Paulus, ben ik een apostel, omdat ik iets besef van de schrik des Heren. En zo roept de Heer jullie als vader en moeder, om iets te weten van de schrik des Heren. Je hoeft je kind niet zomaar bang te maken. Maar je moet wel die ernst voelen en ze de ernst leren voelen. Die kinderen in het opgroeien beseffen, het leven is geen spelletje. Het gaat er niet om wat fijn is in dit leven. Maar je moet allemaal voor God komen. Ik hoop dat je het vaak voor je hebt. Als je met de kinderen bezig bent of als je alvast nadenkt over de volgende dag. Weet ik de schrik des Heren. En laat ik iets van de ernst daarvan doorklinken. Dan zegt Paulus, wat doe ik dan daarom vooral? Ik zei al, het gaat niet om bang maken. Maar zegt, daarom bewegen wij de mens tot het geloof. Daarom zegt Paulus, dan moet je haast maken. Je moet niet blijven liggen en blijven zitten. En denk ik zie wel wanneer het vreselijke komt. Nee, je moet vluchten. Er is één weg van behoud. En dat je kinderen dat veel mogen horen, dat is zo belangrijk. Kind. En dat dan zeggen ze misschien, ja maar ik moet dit en ik moet dat. En andere ouders die zeggen, of de school zegt, of de wereld zegt, ja maar ze moeten ook in deze maatschappij. En dat je tegen je kind zegt, weet je, er is maar één ding die je echt moet. Je moet God ontmoeten. De schrik des Heren. Maar ook het andere. Vers 14, 2 Korinthe 5, vers 14. Dat voelt Paulus ook. Want de liefde van Christus dringt ons. En juist dat Paulus dat allebei had, was die geen angstaanjager. En was die ook geen slap figuur. En zijn preek was vol liefde en vol ernst. Want de liefde van Christus dringt ons. En dan mag je ook terugkijken naar die doop. Is niet zo dat de liefde van Christus zichtbaar is geworden. Jullie stonden daar. Ze hebben het ook besproken als zondige ouders. Met de zondige predikant. Met de zondige kind. Hij getuigt alles hier zo rondom het doopvond van zonde. Maar dan zegt de Heer, kijk eens. Ik geef u. Dat water spreekt van mijn grote genade. Ik wil met mensen te maken hebben. Ik wil zondige mensen reinigen. Ik wil weglopers bij me hebben. Ik wil degene die dood zijn in de zonde levend maken. De liefde van Christus. Die zo duidelijk spreekt uit het water. Die zo duidelijk spreekt uit het woord. En ga er maar naar terug steeds in je opvoeding, kind. Er is niet één plaats waar ik je zo graag heb als bij de Heer Jezus. Er is een oud boek, of een vrij oud boek, dat heeft een heel mooie naam. Ik had het net even over de vaders. Maar in deze boektitel staat een moeder. Maar dat mag de vader ook bij je vullen. Maar het boek heet zo, aan moeders hand tot Jezus. Dat is het mooiste wat je kunt doen. Het is het rijkste wat je in je leven zou mogen betekenen als je iemand bij de Heer Jezus mag brengen. Als het ook nog je eigen kind mag zijn. Maar ga je dan wel zelf? Ken je wel zelf? Wij dan, wetende de schrik des Heren, maar ook de liefde van Christus. Ook als je vooruit denkt en denkt, eenmaal moeten ze voor God komen. De schrik des Heren, daarachter zit de hel. Spreek met ze over de hel. Maar niet alleen. De liefde van Christus dringt ons. Die liefde van Hem daarachter. is de hemel. We hopen daar nog uitgebreider over te spreken vanuit het artikel. Hoe kun je nou verlangen naar de wederkomst? Nou, dat kan toch dan, als je zicht mag hebben op de hemel. Die hemel die vol is van de liefde van Christus. Die hemel waar ook het hart vol zal zijn van de liefde van Christus. Waar het alleen maar goed is. Geen zonde, geen nood, geen dood. Geen goddeloosheid, geen God vergeten, geen ongeloof. Alles zuiver zal zijn. De liefde van Christus. Die geeft hij nu al. Je zou kunnen zeggen, de liefde van Christus in de doop, die mag je als het ware duwen. En de liefde van hem, van de hemel, die mag je trekken. En doen verlangen. Voor jezelf en voor je kinderen. Al eenmaal daar te mogen zijn. En wat een vreugde zal dat wezen. Als we daarin delen. Straks vereend te zijn met hem. En wie zal dat kunnen zingen? Straks vereend te zijn met hem. Dat is toch diegene die nu al zich gewonnen gaf aan hem. Als je vreemde bent van hem, dan zul je straks niet één zijn met hem. Als je nu een vreemde bent van de Heer Jezus, dan zul je straks weg moeten bij de Heer Jezus. Maar als je nu je heil mag zoeken in hem, en je vreugde vinden in hem, dan kan er nog zoveel zijn waardoor je het niet meer zo goed ziet, waardoor je afdwaalt. Maar wie eenmaal van Christus is, die zal het eeuwig zijn. Dan zal ik mijn Heer ontmoeten. Mag u dat meezeggen? En jij? Amen.